Goedemorgen gemeente. Broeders en zusters, wat heerlijk om zo weer met elkaar te zijn en het woord Gods van God te openen. Vandaag heb ik geen echt kindermoment voor de jongste kinderen, maar ik heb vandaag wel wat meegenomen voor de wat oudere kinderen en misschien ook voor de tieners om de preek een beetje te volgen op basis van opdrachten. Dus als er kinderen zijn die kunnen lezen en die zegt ik vind het wel leuk om op zo'n manier een preek te volgen, dan zijn hier wat opdrachten en hier wat pennen. Dan kun je die van Jacco krijgen. En uiteindelijk is er ook straks een vraag 8. En dat gaat over allerlei vragen wat kernpunten zijn, wat belangrijke punten zijn uit de preek. En af en toe geef ik aan jullie door wat een belangrijk punt is in dit hoofdstuk. En als je al die punten gevonden hebt bij vraag 8, dan weet je welke letter er overblijft en dat kan je dan weer invullen. Dus af en toe geef ik jullie een seintje van dit is een belangrijk punt van de preek. Bedankt. Het is vandaag eerste Adventsdag. En het woord is een Latijns woord, komt van het Latijnse woord Adventus. En dat betekent de komende of God komt naar ons toe. In het kerkelijk jaar wordt dan teruggekeken op de Heer Jezus, die teruggekomen is, die naar de aarde gekomen is en geboren werd. Maar, zoals je hoort, het is een woord wat in de toekomende tijd staat. God komt naar ons toe. En het is de komende. En daarom is het ook goed om deze adventsgedachte te gebruiken vanuit de verwachting dat de Heer Jezus weer zal komen. Als hoofd van zijn lichaam, de gemeente, als bruidegom, als vredevorst, als eeuwige koning. Het is daarom goed om te zeggen en te kijken met elkaar wat Gods woord erover zegt. En ik wil beginnen met het lezen van Daniël 9. En ik begin eerst met de eerste twee versen. Het is een heel hoofdstuk, maar er staan heel veel boeiende dingen in. En ik zal het stuk voor stuk wat doornemen. Maar nogmaals, we beginnen eerst met Daniël 9, vers 1 en 2. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover eventjes. Deze geschiedenis gaat over Daniël. En zoals je ziet worden allerlei dingen over jaartallen gezegd. En in Gods woord staan altijd heel veel dingen over jaartallen. En ik heb daarom maar een schemaatje gemaakt over allerlei jaartallen die hier beschreven worden. En Daniël is in het jaar 605 voor Christus, is hij met een aantal andere mensen uit Jeruzalem gedeporteerd door koning Nebukadnezar en naar Babel gebracht. Als Daniël dit schrijft, is het het jaar 538 voor Christus. Daniël is ondertussen 83 jaar oud en hij woont nu 67 jaar in Babel. En in Babel is het laatste jaar heel veel gebeurd. Babel is een grote stad met heel dikke muren. De muren waren wel 45 meter hoog. En als je je geen voorstelling van kan maken, dat is ongeveer 5 huizen op elkaar. En de muren waren zo dik dat er wel 5 wagens naast elkaar over de muren heen konden rijden. De stad werd als onneembaar beschouwd. En toch is de stad onverwachts ingenomen. Ogenschijnlijk door een tactische actie van de Persen. De Mede en de Persen hadden de stroom van de rivier de Eufraat verlegd, zodat de rivier droog kwam te vallen. En in de nacht konden de soldaten door de rivierbedding heen de stad inlopen. En uiteindelijk hebben ze de stad zomaar in 1 dag ingenomen. Voor de wereld was de slimmigheid van de bevelhebber. Maar Daniel wist wel beter. Daniel wist dat God hierachter zat. Daniel was namelijk kort geleden door de toenmalige koning Belshazzar naar zijn paleis geroepen. Omdat hij iets gezien had op de wand. Hij had een hand zien schrijven en hij was er angstig van geworden. En hij had alle wijzen uit zijn paleis geroepen om te zeggen wat er staat. Maar niemand kon het zeggen. En toen werd Daniel ook geroepen en hij zei tegen koning Belshazzar: dit is de hand van God. En God heeft geschreven dat u gewogen bent en te licht gevonden. God heeft u veroordeeld. En hij zal dit koninkrijk van u aan de Mede en de Persen geven. En in diezelfde nacht is die koning gestorven. En veroverde de Mede en de Persen Babylonië. We kunnen erover lezen in Daniel 5. En ondertussen is koning Darius, de Persische koning, door de Persische koning Kores aangesteld als heerser over het gebied van de Chaldeeën. En daarin ligt ook Babel. En heeft hij Daniel als rijksbestuur aangesteld. Van Daniel weten we dat hij een vrome man was. Dat is al te lezen in het eerste hoofdstuk van het boek. Want daar wordt aangegeven dat hij en zijn vrienden zich niet willen verontreinigen met het voedsel en de wijn van de koning. Omdat dat tegen Gods geboden ingaat. Ook lezen we in hoofdstuk 6 dat Daniel zich 3 keer per dag zijn knieën buigt voor de Heere God. En daarmee doorging, ook al was er een verbod om te bidden. En als je wel ging bidden, dan wist je wat de gevolgen waren. Dat je in de leeuwenkuil geworpen werd. Daniel was zich daarnaast bewust van Gods almacht. Dat God het is die de wereld regeert. Dat hij vanuit een aantal visioenen had hij dat gekregen. Toen hij het aan de koning Nebukadnezar had uitgelegd. Dat God degene was die de wereld regeert. Dat hij koningen aanstelt en koning afzet. En dat is de eerste opdracht voor jullie. Het eerste kernpunt van dit hoofdstuk 9 voor de jongeren. God is degene die regeert. Hij stelt koningen aan en zet koningen af. En in vers 2 lezen we dat Daniel de boekrol van Jeremia las. Of hij die boekrol toevallig las. Of dat hij ergens in zijn hoofd al wist wat Jeremia over deze periode geschreven had, staat er niet bij. Maar in ieder geval leest hij in die boekrollen dat er 70 jaar voorbij zouden gaan na de verwoesting van Jeruzalem. Laten we ook de Bijbel openslaan en lezen wat hier over in Jeremia geschreven staat. We gaan even naar Jeremia 25, vers 11 en 12. Maar voor ik die versen lees, zal ik even een kleine toelichting geven wat er in Jeremia 25 verder staat. Jeremia schrijft deze boodschap in het jaar 605 voor Christus. In hetzelfde jaar waarin Daniel gedeporteerd werd. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat Jeremia 23 jaar lang Gods woord heeft gesproken en het volk heeft gewaarschuwd. En ook daarvoor heeft de Heer profeten naar het volk gezonden. Eeuw in, eeuw uit. En die profeten riepen het volk op om zich te bekeren en niet achter andere goden aan te gaan. Maar ze hebben niet geluisterd. En dat is de reden dat God Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem heeft gestuurd. Om hen in ballingschap weg te voeren. En dan lezen we in vers 11 en 12 van Jeremia 25. Dan zal heel het land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik, de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden. Op het moment dat Daniel dit leest, is Babel verslagen. In het jaar 538 voor Christus. En laat dit woord zien dat God gedaan heeft wat hij heeft voorzegd. De 70 jaar van Babel zijn blijkbaar voorbij. Daniel kon met de Bijbel in zijn hand de dingen die in de wereld gebeuren duiden. In hoofdstuk 29 van Jeremia lezen we nog het een en ander over die 70 jaar. Maar dan ook met een belofte erbij. Jeremia 29, vers 10. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult op mij bidden en ik zal naar u luisteren. En u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. Dus ook in Jeremia wordt gezegd dat pas wanneer de 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en u weer terugbrengen naar het beloofde land. En daar begeeft God ook nog een belofte en laat in zijn hart zien dat hij een hart heeft die naar zijn omkijkt. In Daniël 9, vers 2 lezen we echter dat het zou gaan over 70 jaar na de verwoesting. Dat lijkt verwarrend, omdat Jeruzalem pas in 586 voor Christus verwoest is. Toen Nebukadnezar voor de derde keer Jeruzalem belegerde. Toen is de stad verwoest en is de tempel verwoest. Hoe kan Daniël dan dit beschrijven? En hoe kan hij dit verklaren? Mogelijk heeft het te maken met wat er in 2 Kronieken 36 vers 2 beschreven staat. Ik zal het even voorlezen. Daar staat: zij verbrandden het huis van God en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronden gericht werden. En wie overgebleven was van het zwaard voerde hij weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Persië ging regeren. Om het woord van de Heere bij monden van Jeremia gesproken te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de 70 jaar voorbij vervuld waren. Dus hier in dit stuk wordt enerzijds gezegd dat dit doorgaat tot de tijd van de Persen. En anderzijds heeft het te maken met de verwoesting van Jeruzalem. Er zijn dus twee periodes van 70 jaar. De ene periode van 70 jaar gaat over dat Babel aan de macht is. Dat was vanuit Juda gezien van 605 voor Christus tot 537 voor Christus. Dat zijn 67 jaar. Maar Babel had 6 jaar daarvoor al de stad Nineveh veroverd en de Assyriërs verslagen. Dus ze waren al 73 jaar een wereldmacht. En daar is nog een tweede periode. En dat is de periode van de verwoesting van Jeruzalem tot aan 516. Dat is de inwijding van de nieuwe tempel. Als het om de verwoesting gaat van de tempel in Jeruzalem, zou de 70 jaar nog niet voorbij zijn. Dat zou nog 20 jaar duren. En toch ging Daniël er blijkbaar zelf van uit dat het wel zover zou kunnen zijn. Want Babel was verslagen. Soms is het interpreteren van een profetie niet zo eenduidig. Je kijkt naar de zichtbare omstandigheden vanuit de situatie waarin je zelf zit. En kan kiezen voor die interpretatie die jou het meest logisch lijkt. En bij Daniël was dat de val van het Babylonische Rijk dat hij net daarvoor gezien had. Hoe reageert Daniël als hij tot besef komt dat God op het punt staat het volk terug te doen laten doen komen te gaan naar het beloofde land? We lezen erover Daniël 9, vers 3. Tot 15. Daniël 9, vers 3. De reactie van Daniël. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zakkenas. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei: och Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die van weg zijn, in alle landen waarheen u hen verdreven hebt op hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God om volgens zijn wetten te wandelen die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters, die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heer onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij zijn stem niet geluisterd hebben, naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heer onze God, u die uw volk met sterke hand uit het land Egypte heeft geleid en uw naam gemaakt hebt, zoals u hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd. Wij hebben godloos gehandeld. Het is een concrete belijdenis van Daniël. Het is niet zomaar even sorry zeggen. Hij benoemt alle aspecten van datgene wat het volk misdaan heeft. Hij laat daarmee zien dat hij zich bewust is van de zonde. En daarna gaat Daniël verder en richt zich op God zelf, vanaf vers 16. Heren, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad, Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze overtredingen en om de ongerechtigheden van onze vaders zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. De vraag was, hoe reageert Daniël als hij beseft dat er 20 jaar voorbij zijn? Het eerste wat hij doet, is in gebed gaan. En niet zomaar even bidden. Nee, hij richt zijn gezicht tot de Heere God met smeekbeden, met vasten en in zakkenas. Hij begint zich met zich te verontmoedigen, want hij weet wat de reden is dat het volk deze straf gekregen heeft. Hij vereenzelvigt zich met het volk. Ook al heeft hij zelf niet aan deze specifieke zonde deelgenomen. Toch beleed hij ook zijn eigen zonde, zoals we straks in vers 20 zullen lezen. Wat bijzonder eigenlijk, dat als Daniël met een bepaalde verwachting leeft, dat hij, als hij een beroep wil doen op Gods beloften, dat hij eerst zijn knieën gaat buigen en beleidt dat hij zelf en het volk geen enkele grond heeft om recht te hebben op die vervulling van die beloften. Je ziet hier dat Daniël doet wat er in Jeremia 29 beschreven staat: God zoeken en hem aanroepen. Vers 3 heeft het over dat Daniel in zijn gebed God smeekte. En smekingen gaan over een grote nood. En deze grote nood gaat in eerste instantie over de verwoeste stad Jeruzalem. En over zijn heiligdom. En pas in tweede instantie over het volk zelf. Hij roept het uit tot God zoals we gelezen hebben in vers 16. Heere, laat uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden over uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Of vers 17. Nu door onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Laat omwille van uzelf uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Of vers 18. Neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen om onze verwoesting en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. En dan komt dat hele krachtige gebed. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Smeken laat ook iets zien van de grote verwachting die bij je leeft. Je verwacht het van de grote en onzagwekkende God, zoals hij dat ook in vers 4 beschrijft. Hij die hemel en aarde regeert. Het smeken wordt hier bekrachtigd doordat het gepaard gaat met vasten en in zakkenas. Een teken van rouw. Het vasten heeft in dit geval te maken met de verootmoediging van Daniel. Hij besefte waarom de Heer het Joodse volk gestraft had. Dat was volkomen terecht. Hij besefte dat zij als volk diep schuldig waren en hij verootmoedigde zich voor God. Vasten is in deze context ondersteunend aan het verootmoedigingsgebed. In Daniel 10, vers 2 en 3 wordt een voorbeeld beschreven van hoe Daniel vastte. In die dagen was ik, Daniel, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En mijzelf zalven deed ik helemaal niet. Totdat de 3 weken voorbij waren. Zo zie je hoe Daniel, die een prachtige positie had aan het hof, hij was zelfs een van de rijksbestuurders, dat hij niet geniet van het rijke leven, maar worstelt met de consequenties van het gedrag van zijn volk en de schaamte over de tempel en over jullie en de heilige stad. Toen ik dit las, vroeg ik mezelf af, hoe is mijn gebedsleven en waar zijn mijn gebeden op gericht? Vaak merk ik bij mezelf dat mijn gebedsleven in eerste instantie gericht is op mijn omstandigheden. Op de dingen die om me heen gebeuren. Terwijl die van Daniel in eerste instantie gericht was op God. Op zijn heilige naam. Op Gods heiligheid. Zijn naam was beschaamd gemaakt door dat wat het volk door de eeuwen heen gedaan en nagelaten hadden. En als ik dit vertaal naar het nu. In hoeverre is zijn naam beschaamd gemaakt door de gemeente van Jezus Christus? Door de eeuwen heen en zeker ook de laatste decennia. In hoeverre nemen we zijn woord serieus en willen we leven zoals hij wil dat we leven? De christelijke kerk laat niet altijd het beeld zien van Christus. En ook binnen onze gemeente is dat afgelopen jaar niet altijd zichtbaar geweest. Hoe belangrijk is het dat wij in navolging van Daniel elke keer weer onze knieën buigen, wetende dat het ook in de gemeente gaat om zijn naam. Wij zijn zelf zijn tempel. We mogen elke keer weer een beroep doen op zijn verlossingswerk en zijn geest. Die hij beloofd heeft en die door ons heen wil werken. Dat we maar geen belemmering mogen zijn. En hier komt het tweede kernpunt van de opdracht. Het gaat bij Daniel niet om het volk in eerste instantie, niet om hemzelf, maar om de naam van God en zijn tempel. En zo gaat het ook in onze gemeente om zijn naam. Wij dragen zijn naam. Het gaat ook om onszelf. Ook wij zijn een tempel. Het gaat primair niet om onszelf, maar om zijn naam. Dus als we bidden, dan hoeven we niet primair in eerste instantie te bidden voor onszelf, maar dat God verheerlijkt mag worden door ons heen. Omdat wij zijn tempel zijn. Wij dragen zijn naam. Hoe gaat het verder? Wat is de reactie van de Heer? We lezen dat in vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en de heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen, waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. De Heere God zendt een man, een engel, Gabriel, die aangeeft dat vanaf het begin van de smeekbeden van Daniël er een woord uitgegaan is. En dat Gabriel nu gekomen is om Daniël inzicht te geven. De engel Gabriel kennen we uit het Lucas-evangelie, waar hij door God naar Maria gezonden werd om de geboorte van de Heer Jezus Christus aan te kondigen. En ook hier geeft de engel Gabriel aan Daniël de boodschap door dat de Messias zal komen. Daniël bad naar aanleiding van de vervulling van de 70 jaar, waarin het zal gaan over het herstel van Jeruzalem, de tempel en de terugkeer van de ballingen. Dat is hetgeen wat hij in zijn voorstellingsvermogen had. Maar hij krijgt antwoord dat zich veel verder uitstrekt. Het gaat over de komst van de Messias. En daarmee verband houden de toekomst van het volk. Er ligt een glorierijke toekomst voor het volk in het verschiet. Maar voordat deze toekomst zover is, zal het volk nog met veel lijden en rampen te maken krijgen. En dat is de derde kernboodschap van dit hoofdstuk. De Messias komt om zijn volk te verlossen. Om zijn volk ook te verlossen van de zonde. En over het toekomstige koninkrijk, het Messiaanse Rijk, had Daniël in de visioenen van hoofdstuk 2 en 7 al gehoord. In hoofdstuk 2 gaat het over het beeld van Nebukadnezar, wat hij in een droom ziet als teken van de wereldmachten die komen zouden. En dat God een koninkrijk zal oprichten. En dat koninkrijk wat God dan op zal richten, zal al die wereldmachten verbrijzelen. En dit Messiaanse koninkrijk zal voor eeuwig stand houden. En in Daniël 7 krijgt Daniël een visioen over 4 dieren, die ook weer 4 koninkrijken voorstellen. En 4 wereldmachten. En in dit visioen wordt aangegeven dat God de macht van deze heerschappijen gaat wegnemen en aan een mensenzoon zal geven. En dat alle volken, naties en talen deze mensenzoon, de Messias, gaan vereren. En dat zijn heerschappij voor eeuwig zal bestaan. Dus dat er een bijzonder koninkrijk zal komen, dat wist Daniël al. En ook dat de Messias zou komen. Maar als vervolg op die 2 visioenen, gaat het hier in deze profetie meer over de tijdsbepaling. In vers 24 en 25 staat veel. In het eerste deel van zijn boodschap geeft Gabriel 4 dingen te kennen. Hij geeft aan hoe lang die periode duurt, voor wie die periode geldt, wat er na verloop van deze periode zal gebeuren en wanneer dat gebeurt. Als het over het hoe lang gaat, staat er 70 weken zijn er bepaald. Letterlijk staat er hier dat er 70 zeventallen bepaald zijn. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat het om jaarweken gaat. En een jaarweek bestaat uit 7 jaar. Dus als het gaat om 70 jaarweken, gaat het om 70 keer 7 jaar. Dat is 490 jaar. Sommige Uitleggers willen dat als symbolische tijdsaanduiding beschouwen, zoals de Heer Jezus toen ook gezegd had, je moet 70 maal iemand vergeven. Maar anderen zeggen dat je het letterlijk moet nemen. En mijn zin is, klopt dat ook. Want de belangrijkste reden waarom het letterlijk zou genomen moeten worden, is dat de geschiedenis ons laat zien dat hetgeen hier beschreven staat klopt. De profetie is namelijk tot en met de 69ste jaarweek vervuld. Daar zullen we straks op komen. Als het om het wie gaat, dan staat er over uw volk en uw heilige stad. Dus let wel dat dit een profetie is die in eerste instantie gericht is op het volk Israël en niet op de gemeente. Deze profetie gaat in op de toekomst van Gods volk, waarvan velen toen en nu nog steeds niet in het verlossingswerk van de Heer Jezus geloven. Wel is door het werk van de Heer Jezus de grondslag voor de verzoening en het herstel van Israël gelegd. Het derde aspect is het wat. Wat gaat er gebeuren aan het eind van de 70ste jaarweek? Nou, er wordt gezegd het eind van de 70ste jaarweek om de overtreding te beëindigen. De overtredingen van het volk zullen beëindigd worden. Romeinen 11 schrijft er mooi over. Als het gaat wanneer God weer verder gaat met het Joodse volk, als de tijd van de heidenen voorbij zijn. Dan zegt hij in hoofdstuk 11, vers 26... En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus de goddeloosheid wordt afgewend. En dat geldt dus ook voor de zonde. De zonde wordt verzegeld. De zonde wordt afgesloten, voleindigd. Er zal geen zonde meer zijn. En de ongerechtigheid wordt verzoend. Er zal verzoening zijn, zodat het volk weer in harmonie met God zal leven. En daar schrijft Zacharia weer heel mooi over. Dat gaat met name ook over de eindtijd voor de Joden. Maar over het huis van David zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Er zal een moment komen dat het volk Israël de Heer Jezus weer zal herkennen. En het zal beseffen wat ze gedaan hebben. We hebben net gelezen dat Daniel belijdenis deed voor de zonde van het volk. En hier krijgt hij een antwoord. Aan al die zonden die het volk gedaan heeft en nog doet, komt een einde. Het wat gaat verder. Na die 70 jaarweek om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Bij het herstel van Israël zal recht en gerechtigheid zegevieren. Jesaja 9 beschrijft dat mooi. En vers 6 zegt dat in de toekomst, in het toekomstig koninkrijk, recht en gerechtigheid er zal zijn van nu aan tot in eeuwigheid. Ook het visioen en profeet zal verzegeld worden. Als het volk Israël hersteld is, als Christus terug is gekomen, dan zijn in feite alle profetieën en alle visioenen vervuld. En tot slot staat er om heiligheid en heiligheden te zalven. Al het voorgaande wijst op de afronding van de eindtijd. Als Jezus Christus zal verschijnen als mensenzoon om Israël te verlossen en zijn koninkrijk op te richten. De glorie van, dan zal de tempeldienst weer worden hersteld, zoals ook in Ezechiël 40 tot 48 wordt beschreven. De glorie van God, die afwezig is vanaf de vernietiging van de tempel van Nebukadnezar, komt terug in de tempel. Vandaar dat deze profetie ook alweer een verhoring van het gebed van Daniel is. Want Daniel is diep bedroefd over de verwoesting van de tempel. Maar de tempel zal hersteld worden. Wat een heerlijke boodschap. Wat moet het Daniel gedaan hebben als hij het allemaal van de engel Gabriel hoort? Maar de engel gaat verder. En nu over het wanneer. Met de woorden, u moet weten en begrijpen, vestigt God de aandacht van Daniel heel sterk op de tijdsaanduiding van deze profetie. En dat geldt indirect ook aan ons. Ook wij krijgen deze boodschap van God te horen via de schrift. Aan Daniel wordt uitleg gegeven wat er gaat gebeuren nadat het woord gegeven wordt om terug te keren en Jeruzalem te herbouwen. De vraag is nu wanneer het woord gegeven is om terug te keren en Jeruzalem te herbouwen. Daar is nog wat over geschreven. En er zijn allerlei mogelijkheden die benoemd worden. De eerste wordt gezegd van ja, in 605 heeft Jeremia gezegd, heeft Jeremia het woord van God verkondigd. Maar dat was alleen maar dat ze terug zouden keren naar het land. Ook wordt er gezegd dat Kores in 538 dat hij toestemming heeft gegeven dat het volk terug mocht. Maar dat was alleen maar om de tempel te herbouwen. En dat heeft Zerubabel toen gedaan. Daarnaast is in 458 is Esra voor de tweede keer teruggekomen. Die heeft ook toestemming gekregen om terug te keren. Maar hij kreeg toestemming om de wet des Heren te onderwijzen en recht te spreken. Pas in 545 voor Christus kreeg Nehemia voor het eerst echt toestemming om Jeruzalem te herbouwen. Dus tussen dit woord om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 plus 62 weken, staat daar. Dat is 69 jaarweken, oftewel 483 jaar. En na die periode wordt de Messias uitgeroeid, staat er in vers 26. In de HSV staat, maar het zal niet voor hemzelf zijn. De NBG vertaalt het met, terwijl er niets tegen hem is. Dit slaat allebei op het lijden van de Heer Jezus. Zoals het hier klinkt, of zoals hier staat, klinkt het dramatisch. En dat is het ook. Maar wij weten dat dit het bijzondere werk van de Heere God is. De kruisdood van zijn zoon om datgene wat hij in vers 24 beschreven staat mogelijk te maken. Het vergeven van zonden en verzoenen van de ongerechtigheid. En wij zullen er straks tijdens het avondmaal bij stilstaan. Ik ga nu niet uitgebreid in op over de uitleg van de 70 jaarweken. Eventueel kunnen we daar een andere keer over praten. Maar als je de tijden berekent, zou je na de 7 plus 62 jaarweken, dus na die 483 jaar, ongeveer bij de sterfdag van de Heer Jezus uitkomen. En de laatste jaarweek moet dan op de week van de grote verdrukking slaan. En daarover kunnen we lezen in Matthäus 24, vers 15, waar Jezus deze profetie van Daniël aanhaalt als het gaat om de grote verdrukking. Tussen de 69ste en de 70ste jaarweek is de periode van de gemeente de genadetijd. Een periode waar Daniël niets over geopenbaard heeft gekregen, omdat de gemeente toen nog een geheimnis was, volgens Paulus. Pas als het getal van de heidenen vol is, gaat God weer verder met zijn volk Israël, zoals Romeinen 11, vers 25 beschrijft. Voor Daniël waren de profetieën een reden om zich te verootmoedigen en zich te richten op God en reikhalsend uit te kijken naar wat hij zal doen. De vraag is, hoe gaan wij met de profetie om? Wat is onze houding naar God toe? Kijken ook wij reikhalsend uit naar zijn komst als bruidegom? En bereiden wij ons ook zo voor als zijn bruid om hem te ontmoeten? Is ons gebed ook zo op hem gericht? We zien steeds meer duisternis om ons heen. De godloosheid neemt toe. Toch kunnen ook wij in de wereld dingen zien gebeuren zoals Daniël dat zag. Wij kunnen zien dat God zijn volk terugbrengt en dat het land Israël in 1948 na zo'n 1900 jaar weer een natie geworden is. Zoals God in zijn woord voorzegd heeft. Een wonder die voor de wereld niet te begrijpen is en ook aanstoot geeft en zal blijven geven. En dat zien we elke dag in het nieuws. Het volk heeft de Heer Jezus als Messias nog niet erkend. Dat zal nog gebeuren. Dan zal de 70ste jaarweek voorbij zijn. Dan zal de Heer Jezus terugkomen als hun koning. Dat wil niet zeggen dat hij niet eerder terugkomt op de wolken. Om zijn gemeente op te halen zoals Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen aangeeft. Als ik de Bijbel goed begrijp, krijg ik de indruk dat de gemeente zijn bruid voor de laatste jaarweek opgenomen wordt. Want de gemeente is als zijn lichaam niet gesteld tot toorn, maar tot zaligheid. Zij hoeft mijns inziens niet door de grote verdrukking heen, want dat is onder andere een periode van oordeel en loutering tot bekering. Maar ook dat is stof voor eventueel een verdere studie. Tot slot, God heeft zijn woord aan ons geschonken met kostbare profetieën. 2 Petrus 1 vers 19 zegt, En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daar acht op te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Of Openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht neemt wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Het woord, profetisch woord, is een lamp en maakt zalig. En dan is de laatste kernboodschap van dit hoofdstuk. God doet wat hij belooft. Zijn profetieën zijn waar. Dus ook de nog niet vervulde profetieën. Vandaar dat we tijdens Advent mogen uitkijken naar zijn komst. En van daaruit mogen leven. Dat Gods naam door ons heen verheerlijk mag worden in zijn tempel, de gemeente. Amen.